16 januari 1958 werd de Nederlands hervormde opstandingskerk aan de Lorentstraat door dominee Borghard ingewijd. De kerk heeft een massief uiterlijk, hetgeen is gedaan om een sterk contrast te verkrijgen met de flatwoningen. De bouwopdracht van de opstandingskerk met dienstgebouw en pastorie werd opgedragen aan de firma De Vries.
De aannemer die gebruikte, dat was een waterbouwkundige aannemer. Ook bouwkunde deed hij dan ook. Maar die gebruikte de bouw van de opstandingskerk als stopwerk. Dus het ene ogenblik zag je 5 timmerlieden hollen en het andere ogenblik 1. En soms ook helemaal niets. De opleveringsdatum is ook wel 10 keren verlegd. Op laatst was het zo erg en toen ben ik uit hoofde, toen door mijn werk, had ik daar een kijk op gekregen. En toen heb ik daar een berekening van gemaakt en toen gezegd tegen hem, nou, moet er dat nog gebeuren worden, zoveel uur, dan kan je in zoveel tijd doen. En dat heeft hij toen uiteindelijk gedaan. Maar het was niet, geen prettig bouwen.
Dat is de firma De Vries geweest uit Den Helder.
De Vries, ja. Wat betekent dat eigenlijk voor de kerk en de Weststraat op dat moment? Want een deel van de bewoners van de Oostlootbuurt en de Visbuurt, die waren dus op een gegeven ogenblik wel aangesloten bij de Weststraatkerk, maar die gingen misschien ook over een deel naar de Lorentstraat.
Nou nee, je moet het dus zo rekenen. Wij gingen toen dus er sprake was van samenvloeiing, toen was de kerk in Oudenhelder verwoest. Dus dat was na de oorlog. En toen kerkte men ook op de Weststraat. En toen hebben we gezegd, welke van de gebouwen stoten we af? En toen hebben we gezegd, de Palmstraat. Dus toen is de Palmstraat, die hebben we laten ramen door een architect die daar op dat punt een Nederlandse goede naam had. En toen hebben we dat gebouw verkocht aan de gereformeerde kerk, artikel 31. Toen wij eruit gegaan zijn, hebben wij gekerkt in de Weststraat.
There's a gold mine in the sky far away. We will find it. You and I, some sweet day. There'll be clover just for you down the line. the skies are always blue, pal of mine. Take your time, old mule, I know you're growing lame, but you'll pasture in the stars when we find that plain. And we'll sit up there and watch the world roll by. When we find that long lost gold mine in the sky. Gold mine in the sky.
In 1958 maakte Den Helder kennis met de verkeersbrigadiertjes, de jeugdverkeersbrigade. Hierbij oefende de politie de nodige toezicht uit, zodat zij corrigerend kon optreden. En de verkeersbrigadiertjes werden uitgerust met een draagriemstel, een koppen met schouderriem en een witte vinylleder jas met capuchon. En deze verdienden de voorkeur boven de plastic jassen. De brigadiertjes kregen bovendien een spiegelwei en signaalfluitjes, omdat de scholieren als verkeershangers erop werd geattendeerd dat een aantal kinderen de weg ging oversteken.
Nou, het is in de 50-jarige opgericht omdat de verkeersintensiteit meer toenam. Wij hebben het ei van Columbus niet uitgevonden. In principe was het al opgericht in Amerika. En dat was in 1927 al aan de orde daarover. Maar omdat het ook het verkeer in Amsterdam wat meer toenam, de intensiteit, hebben ze toen in Amsterdam in feite de zaak zoals die in Amerika was overgeprojecteerd op de situatie in Amsterdam. Dus in feite zijn ze vanaf 1947 bezig in Amsterdam. Dus in 1997 bestonden we landelijk gezien 40 jaar.
Oh, sorry.
Maar het heeft allemaal te maken met de verkeersintensiteit. Steeds meer auto's, steeds meer verkeer op de weg. En dan heb je de discussie, wat ga je doen? Ga je meer verkeersmaatregelen instellen? Verkeerslichten, borden, dat kost geld. Of kan je misschien een beroep doen op de vrijwilligheid van de ouders en de schoolkinderen? Nou, in dat licht gezien moet je eigenlijk de oprichting van een verkeersbrigade zien. Het mes snijdt dus aan twee kanten. De gemeente is dan minder geld kwijt aan verkeersmaatregelen. En door verkeersbrigadiers in te zetten, leer je de kinderen, maar ook de ouders, ook verantwoordelijkheid bij te brengen in het verkeer. Zo moet je dat zien. Maar in feite, wat ik net al zei, is de hele situatie als het gaat om verkeersbrigadiertjes overgekomen vanuit Amerika.
Someday I'm gonna write the story of my life. I'll tell about the night we met. And now my heart can't forget the way you smiled at me. I'd like the world to know the story of my life. The moment when your lips met mine, and that first exciting time I held you close to me. The sorrow when our love was breaking up, the memory of a broken heart, and later on the joy of making up, never, never more to part.
Bum, bum, bum.
There's one thing left to do before my story's through. I've got to take you for my wife, so the story of my life can start and end with you. The sorrow and our love was great enough, the memory of a broken heart, and later on the joy of making up, never, never more to part. There's one thing left to do before my story's through. I've got to thank you for my wife, so the story of my life can start and end, and start and end, and start and end with you.
Een aantal jaren stond in de knik van de Keizerstraat de potten- en pannenwinkel van Marie Vroege. Het interieur was klein, maar de klanten konden er voor een ruime keus in glas, aardewerk en huishoudelijke artikelen terecht. Na het overlijden van haar man op 29 april 1953 bleef zij zonder inkomsten achter en nam de winkel in de Keizerstraat over van haar oomzegge Bob Springer, die onbekend was met de handel en naar de Verenigde Staten emigreerde. Zodoende kon zij in haar onderhoud voorzien. Door de uitvoering van het centrumplan was deze zaak gedoemd te verdwijnen. Op deze locatie begon de Doorbraakstraat, die het oostelijk stuk van de Keizerstraat met het nieuwe stationsplein zou verbinden. Maar wie vroeger slaagde er tijdig in een andere geschikte ruimte te vinden, namelijk in het pand van de chocolaterie van Bensdorp in de Spoorstraat. Maar we blikken nog eerst even terug naar de knik in de Keizerstraat.
Zij nam de, over wat Bob achterliet toen hij emigreerde met zijn vrouw naar Amerika. En zij kocht dat bij allerlei firma's in. En zij wist van kwaliteit en merken. En dus ze rolde gewoon weer in het oude spoor. En zo kwam ze ook over de dood van mijn vader heen. Want ze moest een beetje om die winkel weer een beetje neer te zetten. Want die was tamelijk verlopen. Moesten ze een beetje dag en nacht werken. En ja, wie hard werkt heeft geen tijd om veel na te denken.
Het was een klein winkeltje en toch hebben ze er heel wat kunnen verkopen. Hè? Veel artikelen waren er.
Ja, er was een ontzettend breed spectrum aan artikelen. Dat liep van kop en schotels tot pannensets, strijkplanken, zemelappen. Je kon ze gek niet opnoemen of ze verkochten het.
Ja. Dat een beetje denk aan het winkeltje van de Rokende Amerikaan. Die had ook van alles te kopen in de Spoorstraat. Ja. Maar ze had wel een behoorlijke concurrent aan Zoetelief aan de overkant.
Ja, ze had een behoorlijke concurrent aan Zoetelief. Maar haar idee was altijd dat zij de persoonlijke benadering en de persoonlijke band met de klanten had. En dat het bij Zoetelief niet zo was, want daar waren de winkelmeisjes natuurlijk.
Bovendien konden de klanten ook wel eens wat opschrijven.
Ja. Poffen deed ze ook. En daar keek ze dan de mensen een beetje op aan. En ik geloof niet dat ze er vaak verkeerd mee is gelopen, dat ze erbij inschoot.
Nee. Want ze kenden natuurlijk de meeste klanten wel. En veel klanten kwamen natuurlijk ook wel uit de winkelstand. Hè? Winkeliers kwamen er ook wel.
Ja. Vroeger was het zo, als de winkeliers bij mijn moeder kochten, dan vond zij dat zij ook bij hen moest kopen. Dus het boodschappen doen op zaterdag was voor mij een krim. Ik moest dan naar 3 kruideniers, naar 2 banketbakkers en naar 4 slagers, want dan had ze overal je gezicht even gezien.
Ja, dat is natuurlijk heel belangrijk, hè? Ja. Ook die klantenbinding. Jullie woonden er ook in het pandje?
Wij woonden erachter. Er was een woonhuis achter, maar de achterkamer was bij de winkel getrokken. Mensen die dit pand kenden, die zullen zich ongetwijfeld nog herinneren. En er was dan een woonkamer achter met een keuken en geen bijkeuken en een tuintje. En naast ons woonde de familie vader, die de schaatsen sleep en de scharen en de messen.
Lollipop, lollipop, oh, lolly, 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 lollipop, lollipop, oh, lolly.
bom 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 bom.
Lollipop, lollipop, oh la 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 la.
Boom, 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 boom.
Call my baby lollipop, tell you why. His kiss is sweeter than an apple pie. And when he does a shaky rock and dance, man, I haven't got a chance. I call him lollipop, lollipop, oh lolly, 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 lollipop, lollipop, oh lolly, 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 lollipop, lollipop, oh lolly, 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 lollipop. Sweeter than Huckleberry, cherry, or lollipop. If you had a choice, he'd be your pick. But lollipop is mine. Lollipop, lollipop, oh lolly, 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 lollipop. Lollipop, oh lolly, 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 lollipop. Lollipop, oh lolly, 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 lollipop.
Boom, 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 boom.
Crazy way it thrills me. Tell you why. Just like a lightning.
Boom, boom, boom.
Lollipop, lollipop, oh, lolly, 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 lollipop, lollipop, oh, lolly, 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 lollipop, lollipop, oh, lolly, 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 lollipop, a lollipop.
De gemeentelijke dienst van openbare werken die sedert 1945 in de verwezenlijking van talrijke bouwplannen een belangrijk aandeel had en zelfs schoolgebouwen en woningcomplexen ontwierp, kreeg op 2 mei 1958 eindelijk waardige huisvesting. Op genoemde datum kwam het nieuwe kantoorgebouw aan de Sportlaan officieel in gebruik. En hierover hebben we dit jaar contact opgenomen met de oudste directeur van gemeentewerken, ingenieur Laman Trip. En die zal ongetwijfeld ook wel aanwezig zijn geweest bij een groot aantal gemeenteraadscommissies die betrekking heeft gehad op de bouw van het onderkomen aan de Sportlaan.
Dat was wel gebruikelijk dat ik daar was. En die plannen die werden in overleg met Wieger Bruin gemaakt.
Ja. Want daar heb u heel veel contact mee gehad, hè, met professor Wieger Bruin.
Jazeker.
Het was een man die er toch al aardig zijn sporen verdiend had in die tijd, voordat hij al aangesteld was in de Helder. Dat is van 1893, dus toen hij in de Helder kwam, was hij al in de 50.
Ik meen dat hij of net voor of in het begin van de oorlog voor het eerst in Den Helder is gekomen. Dus het was een relatie die er al was toen ik kwam.
Dus voor de bezettingsperiode was hij al actief, professor Wieger Bruin?
Ik dacht het wel. Ja. Maar het kan ook zijn dat het in het begin van de bezettingsperiode is geweest, maar precies weet ik dat niet.
Hij kwam natuurlijk regelmatig in Den Helder kijken naar de ontwikkelingen.
Zeer zeker.
Oh, want zijn kantoor was in Amsterdam.
In Amsterdam.
Ja. Verder had hij veel contacten met de provinciale en de landelijke overheid, of ging dat allemaal via het gemeentebestuur?
Nou, wij hadden ook rechtstreeks contact met allerlei instanties, want in die tijd, vlak na de oorlog, was, zoals je dat noemt, alles op de bon. En er was een enorme behoefte van de overheid om de lagere overheden op de vingers te tikken. En dat betekende dat je, als je iets wilde realiseren, altijd erop af moest naar Haarlem of naar Den Haag. En daar heb ik dan ook heel wat reizen op zitten.
Ja. Heel veel overuur gemaakt. Er was toch wel een behoorlijke werkdruk in die tijd, hè?
Ik heb dat nooit hinderlijk gevonden, want ik hou van werken.
Ja, maar voor het personeel in het algemeen werd er heel veel overgewerkt.
Nou, eigenlijk was dat voor de topmensen. Dat viel wel mee voor het overige personeel. Ja, ja. En als er overgewerkt werd, dan kreeg dat betaald ook. En in die tijd was men daar erg blij mee.
Maar er brandde heel vaak licht in de avonturen in het gebouw.
Ja, maar dan moest het ook schoongemaakt worden.
En hebben we het over het gebouw in de Heemskerkstraat nog? Want dat hebben jullie in 1953 moeten verlaten. Want een verlenging van het huurcontract zat er niet in, hè?
Nee, het Rijk dat eiste het gebouw op omdat het nodig had. En toen moesten we wijken.
Hoewel er toch ergens beschreven staat dat de gemeente toch min of meer recht had op het gebouw.
Ik geloof dat dat contract voor de gemeente nogal ongelukkig was opgesteld. De gemeente heeft toen heel ernstige, heel vergaande toezeggingen gedaan in het midden van de 19e eeuw om hier een garnizoen te krijgen. En daar was de bouw van dit gebouw een deel van de inspanningen die ze hebben gedaan om dat garnizoen hier te krijgen.
Ja. Maar uiteindelijk is het dus niet gelukt en zo kwamen jullie dus uiteindelijk dan toch ergens wat gunstiger in de binnenstad te zitten?
Nou, gunstiger was het in geen enkel opzicht. Het was een verschrikking. Het oude schoolgebouw dat volkomen uitgewoond was. En als u denkt dat deze school in die tijd van materiaalschaarste en dergelijke toestemming had gekregen van de centrale overheid om een nieuw school te bouwen, dan kunt u zich voorstellen in wat voor een conditie dat gebouw zich vond.
Ja, dat moest dus voor een paar duizend gulden, heb ik wel ergens gelezen, in ieder geval het een en ander opgeknapt worden. En de inventaris en zo, het interieur moest veranderd worden, de schoolbanken verwijderd, of waar die, stonden er al niet meer in?
Nou kijk, dat is meubilair. En we namen het meubilair natuurlijk ook weer mee van de Heemskerkstraat. Dus wat meubilair betreft, er is daar nauwelijks nieuw aangeschaft, tenzij voor verbetering of uitbreiding. Maar het was een volkomen tijdelijke onderkomen, want nog voordat we erin trokken, hadden wij van het gemeentebestuur al de toezegging dat er een nieuw gebouw zou komen en dat wij dat zelf zouden ontwerpen.
Ja, u zegt wel tijdelijk, maar ik vind 5 jaar toch bepaald niet tijdelijk. Het is toch een behoorlijke periode als je 5 jaar in zo'n gebouw moet zitten.
Dat was het ook. En dat was ook een heel ernstige zaak eigenlijk. Maar ja, tijdelijk. We waren wel gewend dat iets dat tijdelijk was, laten we zeggen, voor 2 à 3 jaar, dat wat uitliep, dat is wel heel veel gebeurd met heel veel overheidswerken.
Sorry now, sorry now.
Van het nieuwe spoorwegstation op zaterdag 31 mei 1958 betekende de voltooiing van een der belangrijkste fasen in de verwezenlijking van het centrumplan. Dat voorzag in een aanmerkelijke verbetering en modernisering van het stadscentrum en in het tot stand brengen van betere verbindingen tussen de verschillende stadswijken. met de elektrificatie van de spoorlijn Alkmaar Den Helder, gepaard gaande met een betere verbinding met andere plaatsen, ging een jarenlange bestaande wens voor Den Helder in vervulling. Met de opening van het nieuwe station verviel het oude stationsgebouw, dat nog wel enkele maanden er heeft gestaan, maar uiteraard niet langer meer fungeerde. Voor ons in dit jaar aanleiding eventjes terug te blikken op het oude station met een paar mensen die daar gewerkt hebben.
Je had nu ook nog een goederenloods, hè?
Ja, de grote loods van Van Genteloos die er stond. Met het vistrappetje eigenlijk. Daar ging je eigenlijk met je vader zondags even naar de Van Genteloos en naar het spoor en dan even over het vistrappetje lopen.
Was het nog echt een vistrappetje? Gebruikte de visserij nog die loods voor de afvoer van mandenvis?
Ja, dat gebeurde ook nog, ja. Er kwamen diverse visterreinen nog aan.
Het bulkvervoer zou die tijd ook wel behoorlijk zijn toegenomen. De vrachtwagen.
Ja, zeker weten. Ja, ja, dat is toen wel opkomst geweest. Ja.
Nou, dat ik hier kwam niet, want toen was alles eigenlijk nog per trein. Want toen kreeg je nog goederentreinen binnen. Nou, er waren toch 4-5 pagons per dag die je dan loste. Want Van Genteloos was het toen eigenlijk nog niet. Want Jansen, dat was de vervoerder. En s'avonds, dan kwam het vis en dan kwam Steenbergen. En dat was toen, en daar kwam dan met paarden wagen. Toen nog, de beginperiode tenminste. Nou, en dan had je toch zeker een 100 kisten vis per dag. Dat was vrij normaal.
Het was trouwens een gewild speelterrein ook, hè? Het emplacement. Je mocht er wel niet komen, je werd ook meerdere malen weggejaagd. Maar het was op zich natuurlijk een enorm terrein, kan ik me nog herinneren.
Als jongens zijn heb ik er altijd gespeeld, dus ik kon me voorstellen dat later dat ik er zelf werk, dat jongens altijd nog wilden spelen. Dus van mij mocht het als ze maar uitkeken.
Tot 1952 reden het stoomtreinen, daarna is de dieseltractie ingevoerd. Dat betekende dat u zelf ook nog die waterkolommen en dergelijke heeft meegemaakt.
Ja, want we hadden ook nog die locomotieven moesten hier kop maken. Die moesten nog losgekoppeld worden en dan gedraaid worden. Dan hadden we nog een grote draaischijf staan. En als je dan die grote Engelse locomotief op het laatst had, dan weet Jan misschien nog wel, dat je net een paar centimeter over had en dat je dan precies goed moest staan, dan kon je hem draaien, want anders met handkracht moest hij gedraaid worden.
Ja, dan ging het plaatskaartenkantoor dicht, want alle lagers van de draaischijf die waren zo verrot en men wilde er niets meer aan doen omdat het toch op afbraak stond. Werd het plaatskaartenkantoor gewoon gesloten en iedereen ging dus mee helpen duwen om de lok rond te krijgen.
Er zijn allemaal flinke kerels gevraagd, hè, als ik het zo hoor.
Nou, dat wil ik niet zeggen. Dat die zelfs ook een flinke kerels waren.
Wat was je functie eigenlijk op dat moment, in 1949?
Poeh, ik heb... Toen was ik nog arbeider. Ik heb eigenlijk hier alles gedaan. Ik heb... Later heb ik nog aan de Overweg gezeten. Bij je Overwegbomen.
Bij de Brakkeveldweg?
Bij de Brakkeveldweg, ja. En toen ben ik rangeerder geworden. Nou, van onze jullie ben ik dus op station terechtgekomen. En toen heb ik zo'n beetje, ben ik treintjesnijder geweest, loket gedaan. En later vervanger van Delder, Annapolona, Schagen in Rugewaard.
Jammer dat u op dat moment geen fototoestel had, want dan had u nog wat leuke plaatjes van die Overweg kunnen maken. Want daar wordt heel veel naar gevraagd.
Ik denk niet dat foto's meer zijn. Ik ben ze nog nooit ergens tegengekomen. Ook niet op oude Ansekaarten, vind ik ze ook nergens.
Heel typisch. Ze zijn vooral voor samenbeurzen wordt er echt wel naar gezocht. Maar dat is tot dusver is dat niet zo gemakkelijk gebleken. Nou, u bent in 54 bijgekomen, meneer Smit. Ook u was afhankelijk arbeider?
Nee, ik ben meteen locatist geworden. Want ik zat in de Mulengroep. Die hadden we tenminste toen nog. En ik heb meteen dus loketwerk gedaan.
Het waren toen 2 of 3 loketten?
Er waren 3 loketten en een bagageloket. Ja, de eerste, de derde en de vijfde serie en het bagageloket. En het kon er wel eens een keer spoken. Vooral met de militairen die vrijdags weg moesten. Dan hadden we ook nog een militaire trein. Ja, dus in die tijd nog. Tegenwoordig is dat allemaal veranderd, dat hebben we allemaal afgeschaft. Want de militairen gaan niet meer in die mate in gelid naar het station om dan de trein ingezet te worden door de MP. Want het was ook zo, de gewone militairen, matrozen en dergelijke, die mochten niet eens in de eerste klas zitten. Want als ze dat wel deden, werden ze door de MP uitgehaald. Ook al hadden wij ze dus een kaartje eerste klas verkocht. Want wij vonden dat dus niet helemaal niet erg.
Catch a falling star and put it in your pocket, never let it fade away. Catch a falling star and put it in your pocket, save it for a rainy day. For love may come and tap you on the shoulder some starless night. Just in case you feel you wanna hold her, you'll have a pocket full of starlight. Catch a falling star and put it in your pocket. Never let it fade away.
Never let it fade away.
Catch a falling star and put it in your pocket.
Save it in your pocket. Save it for a rainy day.
For love may come and tap you on the shoulder some starless night. Just in case you feel you wanna hold her, you'll have a pocket full of starlight.
Pocket full of starlight.
Catch a falling star and put
catch it
in
your pocket.
Never let it fade.
Never let it fade away.
Catch a falling star and put it in your pocket.
Save it for a rainy day. Save it for a rainy day.
For when your troubles start multiplying, and they just might, it's easy to forget them without trying. With just a pocket full of starlight, catch a falling star and put
catch
it in your pocket.
Never let it fade away.
Catch a falling star and put it in your pocket. Save it for a rainy day.
Save it for a rainy day.
Save it for a rainy day.
Nou, als ik naga dat toen de tijd het vrachtvervoer. Toen zat er op kantoor, in de Lauzer zat drie kantoormensen. Dat waren dus mullenmensen. En dan had je dus een ladingmeester, een onderladingmeester. Nou, dan had je nog drie, dus er waren er vijf, waren acht. Dan had je 1, 2, 3, 4, 5 man op station op de loketten staan. En als treinjesleider, dan had je drie rangeerders en je had, eens even kijken, 1, 2, 3 vaste blokwachters, dat waren je, of die waren dan overwegwachters. Ja. Nou, en dan had je nog een paar dus die nog aan hier tussen zaten, dus die aan de Korte Vliet, want daar had je ook nog een paar mensen die onbewaakt overweg zitten. En tot aan en de Koegasbrug.
Nou, je natuurlijk ook niet het personeel van dienst weg en werken.
Ja, dat was een aparte tak. Die hadden een aparte, was een aparte tak.
Zo'n hulpasserij, tuigpoetser en dergelijke die je in het verleden hebt gehad, die was er niet meer.
Dat is er nooit geweest, dat deed het personeel zelf. Ja. Die hadden
hele grote stations.
Het stationsonderhoud hadden ze en het onderhoud van de rijtuigen hadden ze. Ja. Dus alles werd in eigen beheer gedaan.
Everybody loves a lover. I'm a lover. Everybody loves me. Anyhow, that's how I feel, wow, I feel just like a Pollyanna. I should worry, not for nothing. Everybody loves me, yes they do, and I love everybody since I fell in love with you. Who's the most popular personality? I can't help thinking it's no one else but me. Gee, I feel just about 10 feet tall, having a ball. Guess you might call me Pollyanna. Everybody loves a lover.
Maart 1958 opende Jacques de Jong een kapsalon. Hij was jaren achtereen kappersbediende in Amsterdam geweest en begon nu als zelfstandig ondernemer. Het pand aan de Emmerstraat fungeerde voorheen als sigarenmagazijn. De Jong en zijn medewerkers kwam alle lof toe voor de wijze waarop zij het interieur hadden herschapen in een keurige salon die modern materiaal omvatte.
Mijn vader was zeevarend geweest, maar die is heel jong overleden. Ik was 7 jaar toen stierf mijn vader. Maar ik heb altijd graag het kappersvak ook ingewild. Mijn vader voer dus bij de KNSM op de West als kapper, dus op zo'n passagiersschip. Maar daar was natuurlijk na de oorlog geen kans meer op, want het werd steeds meer vliegen en er waren wel passagiersschepen, maar daar was eigenlijk geen kapper meer nodig, want de mensen kwamen niet zo vaak meer, dus het was niet meer nodig.
Maar uiteindelijk dus toch in Amsterdam begonnen als leerling?
Mijn vader wel, ja, en ik ook, ja. Ja, ik ben in Amsterdam ook begonnen als leerling.
Ja. Welke wijk was dat?
Ik ben begonnen in Oost, in de Zeeburgerstraat. Vlak bij het Koloniaal Museum, mag ik je eigenlijk niet zeggen, Koloniaal Museum, het is tegenwoordig het Museum van de Tropen. En daar ben ik begonnen. En die huizen werden toen gesloopt in de oorlog, dat was in 1942 dat ik daar begonnen ben. En toen is die baas van me overgegaan naar de Savatistraat en toen heb ik daar nog een goed jaar gewerkt. En dat was vlak bij het Weesperplein. Nou ja, bij mij gezond. Allemaal Joden natuurlijk. Daar. Dat waren allemaal. Je zat vlak bij de diamantbeurs. Toen.
Ja, die zijn er helaas voor een groot deel niet meer teruggekeerd.
Nee. Kijk, ik heb daar tot. Even kijken. Eind 42 ben ik daar begonnen. Nee. Ja, eind 42 ben ik daar begonnen. En. Begin half 44 ben ik daar weggegaan. En toen ben ik dus naar Zuid gegaan op de Amstelveenseweg. Daar heb ik 13,5 jaar gewerkt bij die baas toen.
voor mijn salaris.
Nou, dat durf ik eigenlijk niet eens te vertellen, want het is dat ik met de baas alleen stond. En het salaris was toen 20 gulden in de week. Dus dat was afhankelijk van de fooie. En ik zeg het is dat ik met de baas alleen stond en daarom de fooie die hij maakte kreeg ik ook. Maar ja, wie er niet was, die zijn neus stelde niet mee. Om de dood eenvoudige reden dat, ja, dan was je er niet en dan gaven ze ook geen fooi.
Want daar moest je het voor een groot deel van hebben, van de fooi.
Voor de helft, laten we het zo stellen, want je mocht blij wezen als je dus aan, nou ja, ook, ik zeg ik ben voor 20 gulden in de week begonnen. En nou, als je dan 20 gulden fooi in de week had, had je 40 gulden samen. Maar ja, als je ziek was, of je was met vakantie, of willekeurig wat ook. Dan, en vakantiegeld, ja, dat kreeg je alleen die 20 gulden, en voor de rest niks.
Maar je kon je toch laten verzekeren?
Nee, daar was toen nog geen kans op. Nee. Nee, dat ging echt niet door toen. Dat bestond nog niet.
Opleiding heb u voornamelijk in de praktijk geleerd?
Ik heb natuurlijk, dat is ook alweer zoiets, elk vak dat kon je leren op de, op de ambachtsschool vroeger, zoals dat heette, later de lagere technische school. Maar ons vak, dat moest je dus eerst bij een baas werken en dan kon je dus naar vakschool. Ja, maar,
je had toch een kappersschool, hè?
Ja, een kappersvakschool, maar dat was avondcursus. Toen, alleen maar avondcursus. Maar aangezien het toen oorlog was, was er ook geen kappersvakschool. Dus eer dat ik eens een keer aan de vakschool toe was, ja, dat was, 6:47.
In 1958 vonden weer gemeenteraadsverkiezingen plaats en het nieuwe stadsbestuur telde 7 nieuwe gezichten, onder wie G.J. van den Bos. Hij was in mei 1958 luitenant de CA tweede klasse en voor het eerst in de geschiedenis een marineman in de gemeenteraad. Deze eer viel de 29-jarige van den Bos ten deel. Tevoren deed hij niet aan politiek, zijn belangstelling lag op sociaal en economisch gebied. De kennismaking met de stad was al 10 jaar eerder in 1948.
Ja, die kennismaking die was in 1948. Dit jaar dus 50 jaar geleden dat ik hier 's morgens bij het oude station uitstapte en opgevangen werd en naar het instituut werd gebracht. Ik heb eigenlijk vanaf de eerste dag veel contact met Den Helder gehad. Mijn permiadres, dat was een burgeradres, zoals we in die tijd noemden. Ik had dus geen permie bij een militair, maar bij een burger. Omdat ik een goede kennis van mij in Bokstel, die zei, ga de groeten eens doen bij mijn broer. En zo was de familie Aerts, toen boven de Twentse Bank wonend, was mijn... En Connie Aerts, nu met Arie Groot getrouwd, woont nog steeds in Den Helder. En was mijn eerste onderdakadres. Met gevolg dat ik, als ik zelf niet hoefde te voetballen in de Rangers, altijd naar de Sportlaan ging met de heer Aerts om of naar Helder of naar HRC te gaan kijken. Het tweede adres waar ik veel kwam, dat was hier in de Javastraat bij de Conrad van Boven. Wat dus eigenlijk ook een Helders gezin was. Zijn vrouw was ook, dacht ik, geboortig in Den Helder. En dan mijn derde adres waar ik zeer veel kwam, was de familie Dierendonk. Ook weer burgers in Den Helder. Meneer Dierendonk speelde geweldig viool en zijn vrouw piano. En daar heb ik heel veel avonden, of niet zo heel veel, want je kreeg niet zoveel vrije zadelborst, maar toch heel veel avonden doorgebracht.
Ja. U heeft het over de Twentse Bank, die was toen gevestigd aan het Koningsplein? De Twentse Bank, waar was die?
Waar dokter Laning nu woont.
In de Plantsoenstraat.
In de Plantsoenstraat, ja.
Daar had je toen dokter Vroom nog zitten, hè?
Ja. Maar toen ging ik dus, toen dat instituut afgelopen was, ben ik dus gaan varen, zoals ieder jong officier, en naar Nieuw-Guinea geweest. Maar daarvoor, toen ik in de Zeven Provincie in Rotterdam zat en ik in plaatsing aanvroeg waar ik ingeschreven kon worden voor een huis. Toen werd mij een verzoek werd onmiddellijk ingewilligd en ik kreeg een huis op de Kanaalweg toegewezen. Dus mijn vrouw, ik was inmiddels getrouwd, die woont vanaf 54 in Den Helder.
Ja.
En ik ging toen naar Nieuw-Guinea, maar van Nieuw-Guinea teruggekomen werd ik weer onmiddellijk in Den Helder geplaatst.
Even terugkomend op uw adelborstopleiding, nu 50 jaar geleden. Het ging er toen misschien meer dan tegenwoordig uiterst gediplomeerd aan toe. Hè? Ik bedoel, een vrij bezoek aan de meeste horecabedrijven in de binnenstad van Den Helder was uitgesloten. Ik heb als gehoord dat je alleen maar in Bellevue mocht komen als adelborst.
Ja, we mochten alleen in Bellevue. Nou had ik in die tijd 2,25 gulden traktement in de week. En dan gingen we, als we naar Bellevue gingen, waren we blij. Dan werd je heel langzaam bediend en zat je dus heel lang binnen voor heel weinig centen. Dat was van Bellevue een geweldig voordeel. In mijn oudste jaar kwam er een adres bij, dat was Formosa, waar we naartoe mochten, mits er niet gedanst werd.
Ik meen ook in later jaren het Wapen van Den Helder, dat ook toen toegankelijk werd voor adelborsten.
Dat was niet in mijn tijd. Nee. We mochten wel naar één Chinees in de Keizerstraat. Dat herinner ik me.
Oh, en die naam bent u vergeten waarschijnlijk?
Nou, hij zit er nog, dacht ik.
Maar was het ook wel zo dat je niet gewoon door de binnenstad mocht wandelen of zo? Gingen ze wel eens met een boog om richting de buitenhaven?
Nou, gezellig wandelen in die tijd was natuurlijk in die tijd nooit bij. Want daar liepen zoveel meerdere rond van een gewone adelborst dat je constant aan het groeten was. En het opletten vooral dat je niet vergat te groeten. Maar wij mochten bijvoorbeeld nooit met een meisje hand in hand gearmd lopen. Dat was er niet bij. Alleen met de asso. Dan mocht je met de vee... mocht je de arm reiken aan de vee.
Had je dat toen nog rode veeëntrein?
Ja. Eigenlijk nog mooier dan tegenwoordig natuurlijk.
Waarom mooier?
Omdat wij beschikten over geen enkele vorm van transport. Dus de dames kwamen met de veeëntrein aan. Er stonden bussen te wachten. Er reden ook bussen door de stad om ze bij de onderdakadressen af te halen. Het was dus allemaal, En s'avonds, als je de bus miste, moest je te voet naar huis.
En de dames, die waren ook als een vee gekleed? Of, nou, wel mooi natuurlijk.
En wel mooi, en in onze ogen waren ze altijd mooi natuurlijk. Ja. Maar,
Heavenly shades of night are falling. It's twilight time. Out of the mist your voice is calling. 'Tis twilight time. Mark the end of day. I'll hear you, my dear, at twilight time. Deepening shadows gather splendor as day is done. Fingers of night will soon surrender the setting sun. I count the moments, darling, till you're here with me. Together at last at twilight time.
appear in the afterglow of day. We keep our rendezvous beneath the blue air. In the sweet and same old way, I fall in love again as I did then. Deep in the dark, your kiss will thrill me like days of old, lighting the spark of love that fills me with dreams untold. Each day I pray for evening just to be with you. Together, at last at twilight time, yeah, in the afterglow of day, we keep our rendezvous beneath the blue. Yeah, in the sweet and same way, I fall in love again. In the dark, your kiss will thrill me like days of old, lighting the spark of love that fills me with dreams untold. Each day I pray for evening just to be with you. Together, at last at twilight time. Together, at last at twilight.
Het was een vrij gesloten gemeenschap, het Korps Adelborsten. Alhoewel men er toch ook wel veel aan sport deed, hè, in die dagen. Amusement misschien een beetje.
Ja, ik heb heel de Kop van Noord-Holland gezien. Dat was een geweldige ervaring. Want ik was niet veruit niet de beste voetballer. Maar ik mocht wel regelmatig meedoen met de Rangers. Hier in Den Helder werden ze rangers genoemd. En daarmee bezochten we natuurlijk alle kleine dorpen. Inclusief Julianendorp, wat ik dus tot een helder reken. Maar dat was wel, dan kon je even van het instituut, want we hadden één keer in de 6 weken weekend. En ik moest naar Bokstel, dat betekende dus dat ik langer in de trein zat dan dat ik thuis was.
Was vrij reizen?
Ja, ja, dat moest wel van die 2,25. En we mochten nooit meer dan 5 gulden in je portemonnee hebben in die tijd als Adelborst. Dus dat betekende dat je eigenlijk nooit voldoende geld had om een reis te betalen.
Nee. Het was nog een behoorlijke reis met de stoomtrein toen, hè?
Ja. Ja.
U trad in 1956, dan hebben we een sprong deze tijd toe, ja, tot de Katholieke, ja, Volkspartij. Een partij die toch in Den Helder ook al vrij groot was, hè? Ja. Ik heb al gehoord dat zo ongeveer 22% van de Helderse bevolking katholiek was, Rooms-Katholiek, ja, en dus ook automatisch op de KVP stemde. Voor u ook niet zo merkwaardig, want ja, uw geboortegrond is Noord-Brabant en... Was je op dat moment de enige militair die in Den Helder ook bestuurlijke verantwoordelijkheid had?
Ja, en daar werd toch nog wel een beetje vreemd tegen aangekeken. Vooral toen ik raadslid werd. Maar waarom ik eigenlijk in die politiek was, hier heb je het weer. Ik kwam uit Nieuw-Guinea en ik was gewend om op zondagmiddag naar het voetballen te gaan kijken. Dat was een typisch zuidelijke gewoonte. Op het voetbalveld zaten altijd op een bank voor mij de heer Knuur, de heer Van Erp, de overste van Prooien. En daar maakte ik kennis mee en de heer Knuwer zei toen, waarom kom je niet bij de KVP? Nou, ik was altijd wat geïnteresseerd geweest. En zo ben ik eigenlijk bij de KVP toen terechtgekomen, waar ik na een half jaar al penningmeester en bestuurslid werd.
Ja, overigens nog even terugkomt die vraag, was u de enige militair op dat moment?
Ja.
In Den Helder dus als zodanig?
Ik dacht het wel, er waren wel wat meer militairen lid van een politieke vereniging.
Dat dus wel?
Ja, ja, ja. Sommigen uiten zich zelfs in die tijd al zeer kritisch en kregen er ook wel eens problemen mee.
Ja, 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 in die dagen kan ik me dat ook wel eens voorstellen. Die KVP-bijeenkomst in Den Helder, waar vonden die plaats? Ik dacht zo'n beetje, het lijkt me een beetje voor de hand in het zaaltje van Luiks in de Spuistraat.
Heel veel. Bij Ome Toon Luiks, daar kwamen we heel veel. Dat, ja.
En hoeveel leden waren er sommige die dagen toen?
Nou, ik was toen inderdaad penningmeester... een secretaris geweest ook een tijd. En mijn vrouw en ik schreven toch wel voor een vergadering zo'n 500 enveloppen uit.
Zo?
Ja.
Voor de Helder en Julianendorp.
Ja, en dan reken ik alle nonnetjes van het ziekenhuis als nog eens één lid.
Die waren automatisch al lid geworden.
Ja.
Ja, dat is haast onvoorstelbaar, hè, dat menige politieke partijen zouden nu jaloers op zijn, zoveel leden. En de opkomst was ook heel wat groter dan vandaag de dag.
Ja, aanzienlijk groter.
De heer Boom was afdelingsvoorzitter?
Dat weet ik niet. Hij was in ieder geval wel bestuurslid. Hij is ook voorzitter geweest, maar het meest heb ik samengewerkt eigenlijk in het bestuur met de heer Zijp. Hoofd hier van de school hier tegenover.
Ja, nou ik weet dat hij in 1958 was hij wel voorzitter, de heer Boom. Ja. Want nu is die katholieke jongerenafdeling hier van de grond gekomen. En de heer Boom was ook aannemer van beroep. Ja. Zijn zoon is toen naar Haarlem gegaan.
Emma Straat worden niet geloofd.
Ja, 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 het was een aannemer. Die. Ja. Onderwerpen die toen hoog op de agenda stonden. Als we het eventjes niet over de gemeenteraad hebben, maar tijdens de KVP-bijeenkomsten.
Ja. Eigenlijk... Eigenlijk was dat toch anders dan tegenwoordig. Meestal hielden wij ons als een soort kiesvereniging bezig met het stellen, het toetsen van kandidaten, het stellen van kandidaten. Er werd eigenlijk niet zo erg veel direct over grote politieke onderwerpen gesproken. Als we een vergadering hadden, dan kwamen er wel kopstukken uit Den Haag. Ik herinner me een goede periode Rijkenvorstel destijds, die in Den Helder kwam om te spreken.
Ja. Maar, kon u ook wel eens een kopstuk uitnodigen, een professor Romme bijvoorbeeld?
Die kwamen meestal niet hier, maar Den Helder lag toch goed in de markt. Bijvoorbeeld Albrechts, de partijsecretaris, die hoefde maar één keer te bellen, want die kwam altijd bijzonder graag naar Den Helder.
Dat ja, en zeker vlak voor de verkiezingen.
Ja.
En de KVP deed het natuurlijk in die jaren bijzonder goed. Ja, hè? Er was zelfs nog een eigen krant in Den Helder, het Noord-Hollands Dagblad, editie Schagen Den Helder. Ja. Die dus dagelijks ook met name het katholieke nieuws dus uitgebreid brachten. In 1958 kwam in ieder geval de kandidatenlijst van de KVP te staan, op een verkiesbare plek zeker. Ja. Niet helemaal onterecht vermoedelijk, want ze zullen wel ontdekt hebben dat u toch ook wel capaciteiten had op dat moment al. Oh. Bestuurlijk en misschien niet direct, maar wellicht toch wel dat u toch wel een politiek inzicht had, hè?
Ja, ja, ja. Ik was natuurlijk altijd al, zelfs als adelborst, was ik politiek geïnteresseerd. En dat is niet altijd gemakkelijk geweest natuurlijk. Ik had een eigen visie op Indië in die tijd. Ik had toch ook wel een visie op de maatschappij. Ik was als HBS'er al erg onder de indruk, maar dat kwam natuurlijk ook van huis uit. Van de publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie, waar ik altijd nogal fel voor was en veel over las. Dus wat dat betreft was ik wel, ik herinner me ook nog goed, we hadden op het instituut een geweldige Van Hal bibliotheek. Die is geschonken door een adelborst die overleden is met een motorongeluk. En daar stond de geweldige geschiedenis van het socialisme van professor Kwak. En die heb ik daar verslonden, moet ik zeggen. Dat waren, ja, ik was altijd daar geïnteresseerd in.
Yes.
met meneer Kluwe, waar je de jongeren ja. bij de KVP. Ja. Werd er ook al door de oudere KVP's enigszins op jullie neergekeken? Want, ja.
Eigenlijk moet ik zeggen, absoluut niet. Ik zal misschien straks over de raadsperiode wel zeggen dat er van je verwacht werd dat je in de raad de eerste paar jaren niet zei, maar goed luisterde en goed leerde. Maar in de partij zelf was men erg blij, heb ik altijd de indruk gehad, met jong bloed. Ik heb ook nooit enige behoefte gehad om lid te worden van een jongere organisatie.
Dat is toch echt een mannenwereld nog in die dagen?
Absoluut. Ja, totaal.
Ik dacht niet dat er een vrouw op de kandidatenlijst stond van de KVP toen.
Nee.
Toch, je zou zeggen, bij de KVP was men toch wel enigszins geëmancipeerd.
Ja, maar is het emancipatie? Ik heb daar zo mijn mening over. Ik ben altijd blij geweest dat er zoveel vrouwen op stonden. Maar ik vind het geen vorm van, laat ik zeggen, dat het nou emancipatie is. Je kijkt naar de bekwaamheid. En in die tijd hadden vrouwen, men kwam wel naar belangrijke vergaderingen. En we vergaderden ook altijd thuis. En als we weggingen op een excursie, wat we ook nog wel eens deden, dan nooit zonder vrouwen. Maar,
ze voelden zich kennelijk ook niet geroepen, hè?
Nee. Men had het zeer druk thuis.
Ja. Landelijk de eerste krijgsman in welke dienst bent u geweest, die tot de gemeenteraad behoorde. Op zich natuurlijk heel opvallend. En dat is ook de reden geweest dat met name de Volkskrant, dat was toen nog een katholieke krant, heel anders dan tegenwoordig geloof ik, daar heeft een verhaal in gestaan, hè, over het feit dat u...
Ja, geen groot verhaal, maar wel een verhaal. Ik was de eerste... Dat kon toen, ik was kandidaat, ik was gekozen, maar ik kon mijn geloofsbrieven niet overhandigen, omdat de wet waarin de zogenaamde het artikel over incompatibiliteiten, een heel moeilijk woord, onverenigbaarheden, daar stonden onder andere, ik dacht, de notarissen, krijgslieden in werkelijke dienst, die konden geen raadslid worden.
Nee, is dat...
En die is toen versneld door de Eerste Kamer gegaan.
Ja, en dat is dus in 1958 gebeurd.
Ja.
Dus het was voordien voor militairen uitgesloten. In de gemeente, provinciale en landelijke.
En landelijke.
Ja. In 1958 bent u dus uiteindelijk geïnstalleerd. Natuurlijk een bijzondere gebeurtenis. Als je dus ineens zomaar in zo'n gemeenteraadszitting heeft genomen.
Ja.
Niet met de gedachte dat u ooit nog eens een keer wethouder zou worden. Maar goed, het was op zich al een hele sprong natuurlijk. Hè? En hoe was het op dat moment? De publieke tribune was nog voller dan tegenwoordig. Of er waren wat meer mensen die dat allemaal bijwoonden?
Ja,
de Kerkgracht was het toen allemaal.
Ik weet niet hoe vol die tegenwoordig is. Enkele
tientallen zitten er wel meestal. Hè?
Ja,
maar de grootste debatten natuurlijk niet meer.
Ja, maar dat was vroeger ook. Dan waren er ook niet zoveel.
Nee, je kon de koppen tellen. Je kon, En een van de bekende mensen die er toen bij zat, die had zo'n horecabedrijf bij de heer Kwast.
Ja.
Die was er altijd, hè?
Ja.
Ik was daar overigens wel van de Partij van de Arbeid. Had u in september 1958 ook nog andere bestuurlijke functies, behalve dan bij de KVP afdeling Den Helder?
Nee. Ik was in de marine, was ik stafofficier justitiële zaken op de staf. En dat vond men daar natuurlijk toch ook wel wat raar, dat ik in de raad ging zitten. Maar ik heb, verder had ik op dat moment geen bestuurlijke functies.
Ja. Fractievoorzitters, dat is bekend, dat zijn ook nu vaak de woordvoerders, hè, tijdens raadsdebatten.
Ja.
Dat was in 1958 de heer Ram, dat was ook een vakbondsman, hè?
Ja, een echte KHB'er.
Die stond heel wat keer op de bres. Het betekent dat de overige leden toch een beetje zwijgende debatten volgden, of kon je ook nog wel eens naar voren komen, behalve dan met de rondvraag?
Zoals ik al zei, daar werd je meteen verteld, de eerste de beste fractievergadering, van dat je toch eerst de eerste paar jaar maar verondersteld werd niets te zeggen. Dat deed ik niet. Ik ben eigenlijk vanaf het begin zeer betrokken geweest. En hoewel ik de man nooit gekend heb of gehoord had, heette ik na een half jaar al een tweede Schoeffelenberg. Schoeffelenberg?
Kootje Schoeffelenberg.
Ja, Schoeffelenberg.
Dat was van de oppositiepartij, hè?
Ja, maar dat noemden ze mij dan. Die schijnt voor de oorlog schijnt die in de wereld geweest te zijn. Maar het was wel zo dat ik herinner me nog heel goed dat de heer Ran bijvoorbeeld zei op een bepaald moment, ik was met een begroting aan het woord geweest, want we kregen toch allemaal wat mochten we zeggen. En dat hij toen zei, ja burgemeester, u moet niet te veel naar hem luisteren, hij moet het nog leren. Dat zei je eigen fractievoorzitter.
Ja. Overigens, die eerste periode zou u ook nog niet zo heel veel gezegd hebben. U bent trouwens nog wel herkozen in 1962. Ja. En zijn er toch wel vlak voor dat u dus op een gegeven moment de gemeentepolitiek bepaalde redenen, u kan zo direct wel even uiteenzetten wat de redenen waren, zijn er toch nog een aantal zaken uit uw kopen gekomen, een aantal ideeën die verwezenlijk zijn?
Nee, in die tijd lag het totaal anders dan tegenwoordig, geloof ik. Men klaagt wel eens over de rol van de raad, nu ook, en men heeft er kritiek op en... Maar in die tijd, ik herinner me nog begrotingsbesprekingen waarin gewoon in tweede instantie was er, een derde bestond gewoon niet. De wethouder van de Vaart bijvoorbeeld, die sprak bij een begroting gemiddeld 8 uur en presteerde het dan om bij wijze van spreken op geen enkele vraag antwoord te geven.
Krijg je wel een kopje koffie ertussendoor?
Ja, maar hij sprak de hele avond en een hele middag en staande werd er gesproken. Ik herinner me wel enige aanvaringen met sommige PvdA-leden, omdat het in die tijd de tijd van de bestedingsbeperking was, die mijn eerste periode. En ik had financiën en studeerde al economie, niet in Rotterdam, maar wel thuis, MO-economie. En ik meende dan daarop een bepaalde mening te kunnen zeggen. En dan waren er wel eens felle aanvaringen overigens. Vriendschappelijk, maar in die tijd werd er ook veel meer geredeneerd vanuit krantenknipsels. Klaas Muijer was er verschrikkelijk sterk in. Als ik wat zei, dan had hij onmiddellijk een krant bij de hand waarin hij zei wat de KVP in de Tweede Kamer had gezegd.
U zegt staande, betekent dat die wethouders erbij stonden als er dus een...
De wethouders mochten blijven zitten, maar de raad moest staan.
Oh ja?
En later hebben we zelfs nog, er werd ook niet verondersteld dat je van papier sprak... En later hebben we een lessenaartje, had een raadslid een lessenaartje geconstrueerd wat open en dicht kon klappen en dat bracht de bode rond, al naar gelang iemand wilde spreken.
Jawel, maar je ziet toch op die hele oude foto's van de, waar de voltallige gemeenteraad op is afgebeeld, dat ze toch zitten?
Ja, maar niet als men sprak.
Oh?
Nee. En we hebben ook nog een tijd sprekersstoel te geprobeerd, maar er was de zaal was daar weinig geschikt voor.
Maar ja, voor mensen die slechte been waren, kon je toch niet verwachten dat ze zo urenlang bleven staan?
Nee, maar toch gebeurde dat.
Het werd gewoon. En ja. Deed men dat uit beleefdheid?
Nee, men sprak, normaal sprak men staande in die tijd. Het was heel gek. Het was ook een heel ander, ik herinner me bijvoorbeeld van de AR, de fractievoorzitter meneer De Boer. Die zult u ongetwijfeld in uw boek hebben vermeld. En die sprak ook een heel andere toon, die sprak bijna bijbels nog. Ja.
Thank you.
Was er wel een koffiepauze ingelast?
Nee, die werd rondgebracht. Met een gevulde heer, dat weet ik wel. Oh, dus al die jaren was er geen andere koek. Maar...
En je mocht nog roken in de zaal, hè?
Dat weet ik niet. Dat weet ik niet.
Weet ik de heer Boon was toen de tijd gemeentebode.
Ja.
Ja. Zoals je weet. Nog even terugkomend. Eigenlijk plannen die uit uw brein zijn ontsproten, die zijn niet direct in die periode althans naar voren gekomen.
Zeker niet in de eerste 4 jaar.
Ook niet tijdens commissievergaderingen?
Nee, want ik zat dus in de commissie Financiën. En dat is al geen commissie waar de grote plannen geboren worden. Nee. Wel verordeningen in die tijd. Ik herinner me nog een bekende verordening op het hele van voorwerpen. Dat was omdat ik toen nogal juridisch was. Was dat even de verordeningen die ik mee heb gemaakt en nogal bekritiseerd had.
Ja, nou jullie in ieder geval wel een aantal specialisten, hè? Behalve als ik u meegerekend is de heer Dr. Anders de Haan, die was natuurlijk accountant.
Ja, die kwam wat later weer.
Die is wat later gekomen. Ja. U bent in 63 in ieder geval, heeft uw politieke loopbaan tijdelijk de rug toegekeerd. Ja. Om reden dus dat u ging studeren in Rotterdam, hè?
Ja.
En toen op dat moment heeft u de ontwikkelingen niet zo meer gevolgd in de Helder.
Jawel. Mijn gezin is in de Helder blijven wonen. En ik kwam dus ieder weekend thuis. En op de universiteit had je natuurlijk lange zomerverloven en winterverloven. Dus ik ben gewoon op lid van de KVP gebleven. Was inmiddels ook benoemd tot voorzitter van Zeemacht. En even later ook nog van het Johannes College. En ik ben dus steeds nauw betrokken gebleven. Ik ben ook maar 2 jaar weg geweest, dat ik mijn kandidaat zat en ben toen weer teruggekomen.
Ja, in 66 ja. Toen waren er weer gemeenteraadsverkiezingen, ja. En toen heb je zich weer onmiddellijk kandidaat gesteld. Ja. Ik denk dat het verstandig is om daar nog eens in de later stadium terug te komen, meneer Van der Bos.
Ja.
In ieder geval, bij deze wil ik je vast bedanken voor je komst naar de studio en wellicht tot volgend jaar.
Ja, goed jaar toegewenst.
Hetzelfde, dank u.
Down this street before, but the pavement always stayed beneath my feet before. All at once am I several stories high, knowing I'm on the street where you live. Are the lilac trees in the heart of town? Can you hear a lark in any other part of town? Does enchantment pour out of every door? No, it's just on the street where you live. And oh, the towering feeling just to know somehow you are near. The overpowering feeling that any second you may suddenly appear. People stop and stare, they don't bother me, for there's nowhere else on earth that I would rather be. Let the time go by, I won't care if I can be here on the street where you live. And oh, the towering feeling just to know somehow you are near. Second, you may suddenly appear. People stop and stare, they don't bother me, for there's nowhere else on earth that I would rather be. Let the time go by, I won't care if I
een van de grote toppers uit het jaar 58 in Engeland. David Whitfield met On the Street Where You Live. Begin 1958 werd in de Koningsstraat het katholiek militair tehuis heropend op een andere plaats. En over de inzegening hebben we van het jaar ook nog een interview uitgezonden.
Nou, het was een echte ouderwetse Romeinse plechtigheid. Waarbij er alle geestelijken van de stad, de deken en de pastoors en de kapelaans die er toen nog in ruime mate aanwezig waren, bij tegenwoordig waren ook nog broeders van de scholen, van de katholieke scholen. En met veel plechtigheid en pompa werd die plechtigheid gevierd. De bisschop met mijter en staf en alles wat er omheen hoort, wierookvaten en wijwaterkwasten, alles was van de partij. Ik heb daar zelf dan als kapelaan ook alleen maar bij gestaan zonder er actief aan deel te nemen.
Uw oudste herinnering aan de Helden gaan terug naar 1954?
1954 kan ik nog heel goed herinneren. Toen was er een jubileum van het KIM. En toen kwamen al die oud-gediende officieren, die hebben nog een grote mars over de Kanaalweg gehouden. Dat kan ik nog heel goed herinneren. Dat was een van mijn eerste ervaringen die ik toen opdeed in dat in Den Helder.
Ja, toch wel onmiddellijk huisvesting in de Helden?
Ik woon, ja, als kapelaan woonde je bij de pastoor in de Nieuwstraat, of tegenover de Nieuwstraat, in de Olvo-kerk, zoals het meestal genoemd wordt. Die aan het veld staat in de grote pastorie.
Ja, daar had je toen nog pastoor van Veen zitten, hè?
Pastoor van Veen was juist het jaar daarvoor gestorven. En die was in 1953 gestorven en opgevolgd door pastoor Schramma. Nou, de plechtigheid was natuurlijk alleen al daarom van grote waarde, omdat de aartsbisschop daar persoonlijk kwam, die ook bisschop van de strijdkrachten was. Dat was monsieur Alfrink in de tijd. En dat was een zodanige plechtigheid in het Roomse gebeuren, zal ik maar zeggen, dat iedereen die daar wat nauwer bij betrokken was, zoals ik natuurlijk ook was als kapelaan, daar zeker bij aanwezig geacht werd te zijn.
Het was op zich een heel bijzonder gebeurtenis. Ook de burgemeester was erbij aanwezig. Die heeft u misschien ook nog even ontmoet. Het was op zich ook een behoorlijke verbetering, want het was eigenlijk een heel nieuw katholiek militair tehuis. Het was nieuwbouw, hè?
Het was een prachtig nieuw gebouw. Over die mensen waar u van sprak die aanwezig waren. De commandant Zeemacht was daar aanwezig. En er waren dus verschillende admiraals. De vlagofficier personeel, zoals het toen nog heette, die was erbij. En het was inderdaad een prachtig gebouw met beneden een hele grote zaal voor het echte militaire huiswerk. En boven nog een soort kerkzaal voor bijzondere gebeurtenissen, waarbij dan ook iedere week een mis werd gehouden te behoeve van de militairen, maar waar in praktijk ook veel burgers hun opwachting kwamen maken.
U hebt er zelf nog een eigen vertrek gehad, een kamer.
Ik heb daar een heel flatje. Er was een flatje speciaal voor de inwonende Aalmoezenier. Ik heb dat pas later ben ik daarin gekomen. Ik ben er pas ingekomen in 1964, toen ik inmiddels vloot Aalmoezenier was geworden. En daar was een zitkamer, een slaapkamer en een klein douchecelletje. En dat was voor die tijd en voor een vlootgeestelijke was dat al een hele behuizing.
Ja. Ik heb begrepen, er was dus een restauratie met een dansen toneelzaal. Want ja, die militair wilde zich natuurlijk wel heel graag ontspannen in de avonduren. Was die ruimte ook dagelijks voor die doeleinden beschikbaar?
Ja, die was iedere dag beschikbaar. En in de tijd kwamen de militairen dan op zondagavond al terug, omdat ze 's morgens bij tijds aanwezig moesten zijn. En dan was er ook zondagavond, waar kwam de vader en de moeder van het militair tehuis, die waren dan aanwezig. En dan was er ook iedere dag vanaf vast werken, dus na vijven zeg maar, was er altijd wel volk over de vloer. Er waren natuurlijk allerlei vaste klanten, maar er was een hele vaste kern en een heleboel militairen die daar dan gebruik van maakten. Ja.
Vonden ook dus kerkdiensten plaats op de zondag, neem ik aan. In hoeverre weken die af van met de dienst in de Peters- en Pauluskerk?
Nou, de jaren dat ik eraan meegewerkt heb, dat is geweest in de late 60er jaren, dus vanaf zeg maar vanaf 65 tot 70. Toen hebben we daar eigenlijk. Dat was natuurlijk de roerige jaren van kort na van het concilie waren toen eigenlijk aan de orde. En we hebben daar dan ook driftig gebruik van gemaakt. Door ook te proberen de tijdgeest ook te verdisconteren in de kerkdiensten. We hebben daar dus heel vaak ecumenische kerkdiensten gehouden. Eén keer in de maand kwam er een dominee. En dan werd er daar, de eucharistieviering werd dan gevierd met de dominee samen. Het is maar goed dat de bisschop het nou niet hoort, die er nu aan de orde is. Maar in die tijd was dat eigenlijk toch al toch een tamelijk vooruitstrevende gebeurtenis. En er waren veel mensen die daar ook met heel veel plezier en met heel veel devotie ook aan deelnamen. Mensen die er aanvankelijk soms zwaar tegen hadden, maar als ze het in de praktijk meemaakten, dan dikwijls toch met heel veel tevredenheid daar ook hun zondagsplicht hebben vervuld. Het was niet altijd tot groot plezier van de plaatselijke geestelijkheid, want die vonden dan eigenlijk dat wij onder hun duiven aan het schieten waren, terwijl in feite natuurlijk de heldere als marinestad en het militaire huis als marineinrichting natuurlijk er ook recht had om in dit opzicht vanuit de geestelijke verzorging ook een bijdrage te hebben in het kerkelijke leven.
Di stare lassù e volavo, volavo felice più in alto del sole ed ancora più su, mentre il mondo pian piano spariva lontano laggiù. Una musica dolce suonava soltanto per me. Volare, oh, cantare, oh, 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 nel blu dipinto di blu, felice di stare lassù. Alto del sole ed ancora più su, mentre il mondo pian piano spariva lontano laggiù. Una musica dolce suonava soltanto per me. Stare lassù, nel blu, dipinto di blu, felice di stare lassù.